Ik kreeg ineens een liedje in mijn gedachten van de week. Ik heb aardig wat muziek. En dat was een lied van Wayne Watson. Zegt u misschien allemaal niks? Oh, iemand zegt, oh ja. Die ga ik vanmiddag even aan de tand voelen of dat echt zo is. Wayne Watson schreef een liedje, Out of Control. Finally Out of Control. En dat gaat eigenlijk, dat hij uiteindelijk, hij ging zijn weg met God. Maar had nog altijd, zat hij zelf achter het stuur. Nou ja, over een poosje hebben we auto's, dan hoef je ook niet meer te sturen. Maar dat zal nog best wel lastig zijn om dat stuur los te laten en die auto zelf te laten rijden. En daar gaat het liedje over. Uiteindelijk kon ik dat loslaten en het uit handen geven. En ik vroeg me af, ja, hoe zit dat met ons? Als ik naar mezelf kijk en ook wat ik net bad voor de gemeente, dan is het heel vaak dat we proberen in eigen kracht en dingen vast te houden, te regelen. Dingen te doen, hopende dat het bijdraagt aan de opbouw van de gemeente, dat het iets teweeg brengt, ook deze morgen. Maar uiteindelijk, ik weet niet meer wie van jullie dat zei, gaat het erom wat God doet en niet wat wij doen. Wij kunnen heel veel doen en God wil ons gebruiken, daar heeft hij ons voor gekozen, om zijn koninkrijk zichtbaar te maken hier, maar wat mag God doen? En dat, zo was het ook met Petrus. Met Goede Vrijdag had ik het eventjes zo, Petrus en Judas, het verschil tussen die twee. En ik was daar zo mee bezig, ik dacht van ja, dat is toch een prachtfiguur die Petrus. Aan de ene kant heel krachtig en vol met overtuiging sprak die dingen uit, maar hij was ook heel zwak. Hij twijfelde ook heel erg. Iemand die heel impulsief was in zijn dingen die hij deed, soms overmoedig. En, ik vond dat zo, toen ik dat dacht van ja, overmoedig en ook met dat over het water lopen, toen kreeg ik dat beeld van een filmpje van mijn zus, die ooit in Australië gewoond heeft met haar gezin. En haar zoontje, mijn neefje, die was op zwemles. En hij had gezwommen, maar natuurlijk met bandjes om. En dat ging allemaal prima. Hij kwam vooruit. Ja, toen stond hij bij dat bad en waren die spulletjes uitgedaan. En toen dacht hij, ik kan zwemmen. En dat had zij gefilmd. Toen zei hij dus, kijk mama, ik kan zwemmen. Kijk maar. En voordat ze het wist, sprong hij in het water. Ja, en dat was... Blablabla. Want hij had natuurlijk die bandjes niet om. Hè? En ik denk, ja, dat was wel ook een beetje wat Petrus die dacht van, hop, we gaan ervoor. Als visser, net als zijn broer, hadden ze Jezus gevonden. Uiteindelijk was het een bijzondere ontmoeting. Het was Andreas die een ontmoeting met Jezus had en naar Petrus ging en zei, ik heb hem gevonden. Eén van die twee, staat er in Gods woord, die bij Johannes de Doper waren, en die had gezegd, hij is het die daarmee komt. Dat was Andreas, de broer van Petrus. En hij kwam naar zijn broer toe en zei, we hebben de Messias gevonden. Dat is hem. Die gaan we volgen, de Christus. En hij nam hem mee naar Jezus. Dat moeten wij ook doen, hè? Mensen meenemen naar Jezus. En Jezus keek hem aan. En ik vind dat altijd geweldig. Als we Jezus ontmoeten, gebeurt er altijd iets in je leven. Dat, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar als je in de aanbidding bent en als je ontmoeting met Jezus hebt, dan gebeurt er iets in je leven. En hij zegt hier tegen Simon, hij noemt zijn naam. Dat is al heel bijzonder. Maar voortaan ga je Petrus heten. Dus hij krijgt gelijk een andere naam. Het zou toch raar zijn als je iemand ontmoet en zegt, nou ja, Daniel, voortaan heet je Kees. Zit achter je toevallig. Maar. En dan ben jij Daniel. Hè? Dan denk je, ja, wat is dit, wat is dat? Maar ja, namen hebben natuurlijk een betekenis. Hè? Dat is toch wel heel iets bijbels, dat namen betekenis hebben. En nou ja. Ik las ergens dat Simon ook riet, breekbaar, buigzaam betekent. Maar nu was hij de rots, standvastig. Hoe kan een riet een rots worden? Nou, dat, bij God is alles mogelijk. En ik denk, hé, wat betekent nou mijn naam? Adrianus, officieel. Nou ja, dat is een inwoner van Adria, Venetië, Italië. Zegt niet zoveel. Je afkomst misschien, maar verder niet. En, nou ja, toen las ik dat er ook nog een Adrianus is geweest die eigen christen vervolgde, maar later tot geloof kwam. martelaarsdood onderging. Ik, nou, dat vind ik ook niet zo. Maar ja, toen zag ik mijn tweede naam, Johannes. En Yahweh is genadig. Ik wow, ik ben toch blij dat ik een tweede naam van mijn ouders gekregen heb. En God was mij ook genadigd. Van degene die mij voor mijn bekering kennen. De begenadigde. Ik denk, wauw, wat toch kracht in een naam. Hè? Niet alle namen hebben zo betekenis, maar voor Petrus was dit natuurlijk ook wel bijzonder. Dat je iemand ontmoet en die zegt gelijk van, zo ga je heten. Petrus, gewoon bezig met zijn beroep als visser. Ik wil het even met u lezen uit Lucas 5, vanaf vers 1. Toen hij, en dat is dan Jezus, aan de oever van het meer van Galilea stond, met het volk om zich heen, en zich verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij, Jezus, twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren er uitgestapt, bezig de netten te spoelen. En hij stapte in een van de boten, die van Simon was. En hij vroeg Simon een eindje van het land weg te varen. Daar ging hij zitten en hij gaf onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon, vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde, meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, sommen een enorme schoof vissen in de netten, dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot, van kom erbij, om te helpen. En nadat deze waren gekomen, vulden ze beide boten met zoveel vis, dat ze bijna zonken. Jongen, toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei, ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. En hij was verbijsterd, net als alle anderen die daarbij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkte. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bang. Voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boot aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem. Voortaan zul je mensen vangen. Ik pak dit zo op, dat is toch wat? Als je iemand ontmoet, waarvan je broer dan wel gezegd had, kijk, dat is hem, dat is de Messias. En dan heb je die ontmoeting met Jezus zelf en die roep je erbij. Het mooie is, als je deze stukjes leest, dan zie je ook dat Jacobus en Johannes, die ook vissers waren, parallel lopen met het leven van Petrus, eigenlijk vanaf het begin. En dan kan je ook mooi het verschil zien, hoe Petrus op alles reageert en hoe Johannes daarmee omgaat. Iemand zei eens tegen mij van, ik zou wel willen dat ik soms, zo was als andere mensen, wat ik voelde, direct kon uiten. Alles wat op mijn hart ligt, uit kon spreken, dat ik daar los van was en dat het oplucht. Toen zei ik van, ja, dat is allemaal heel mooi. Maar dat soort mensen hebben daarna ook vaak heel veel strijd. Omdat ze dingen geuit hebben, waarvan ze later gaan nadenken. En als je dan even naar Johannes kijkt, die veel meer over de dingen nadacht, wel wat stiller was. Zeg, wat is het verkeerd om bijvoorbeeld een Johannes te zijn of een Petrus? Ja, zo werden ze geroepen. En ik vind dat nogal wat. Je beroep is visser en dan komt er iemand en die zegt, kom mee, laat alles achter. Nou ja, ze hadden toen nog geen diepvries om een voorraad vis aan te leggen, waardoor je inkomsten zou hebben. Weet je, als je terugkomt, zeg ik kan die vis nog verkopen. Ik kan het in heel veel zout doen, maar dat zal denk ik ook wel beperkt zijn. Ze hadden nog geen kapitein Iglo in die tijd, met de vissticks. Maar goed, hij doet het. En ja, dat heeft grote gevolgen. Maar Jezus ziet al iets bijzonders in die eenvoudige visser. Zo noemen wij dat altijd, maar ik vraag me af hoe eenvoudig die was. Want we kunnen wel ontdekken dat hij ook de geschriften kende. Ja. En we moeten hem niet te klein maken. Maar hij had gewoon een beroep als visser. En misschien dacht hij, hé, dit klinkt wel als iets goeds in mijn oren. Mensen vangen, zegt deze vertaling. We moeten natuurlijk zien dat hij in de tijd leefde dat de Romeinen de overheersing hadden over Israël. En dat dat wel iets deed in het gedachtegoed van Petrus. Mensen vangen, misschien moet ik wel Romeinen vangen, het land uitzetten, de bezetters. En Jezus de Messias, de koning, de nieuwe koning. Hij kwam uit het plaatsje Bethesda, of Bethsaida, wat betekent huis van de visser. En even later zien we dat hij in Capernaum woont. Petrus die getrouwd is, want dan zien we dat mooie stukje van zijn schoonmoeder. Dat is natuurlijk ook nog een heel verhaal. Ik vind het altijd mooi om dat een beetje in te beelden. Dat Petrus thuis komt. We zien dat zijn schoonmoeder bij hem inwoont. En Andreas. En dan kom je thuis. Ik heb hem gevonden. Ik stop met vissen. En ik ga met Jezus mee. Ik ga mensen vangen. Ja, wat zou je schoonmoeder zeggen? Jij met je Jezus? Moet je niet voor je gezin zorgen? En inkomen? Ga je dat zomaar doen? Moeders hebben altijd wel wat, hè? Ja. Maar goed, uiteindelijk neemt hij Jezus mee, want zijn schoonmoeder wordt ziek. Misschien wel door die negatieve gedachten. Wie zou het zeggen? En zij ontmoet Jezus. En Jezus geneest haar. En in een ander lied wordt dat aangehaald in een mooi stukje. En dan zegt hij, dat is het enige verzoek wat Petrus eigenlijk liever niet had zien ingewilligd worden. Heel gemeen, hè? Maar schoonmoeders. Maar goed, daar is die confrontatie. Petrus die eigenlijk zoveel dingen zelf wilde regelen. Dingen zelf in zijn hand wilde houden. Een controlefreak noemen wij dat vaak. En dan is daar die ontmoeting met Jezus. En wat denk jij, als iemand op mijn vakgebied komt... Nou, ik neem Wouter maar even, die is niet zo technisch, maar dat geeft niet Wouter. En die gaat mij vertellen, nee Adrie, dat doe je zo niet goed, want dat moet je sowieso, dan zou ik denken. Ja, oké, Wouter, misschien heb je daar een keer een goed boek over gelezen. Maar ik ben wel de ervaringsdeskundige. En zo was het ook met Petrus. Jezus komt en ze hadden de hele nacht gevist, hij was uiteindelijk visser. Of was hij misschien dan een waardeloze visser, dat kan ook. Maar ik denk dat hij een goede visser was. Voor zijn beroep. En dan komt Jezus en die zegt van ja, maar je moet... Jongen, hoe beter zou zo'n bootje zijn? Ik weet het niet. Een paar meter aan de andere kant ga je wel vis vangen. Hoe weet hij dat nou? Maar toch, hij doet het. En dan gebeurt dat grote wonder dat ze heel veel vis vangen. En dan ziet hij ineens iets bijzonders. Dan valt hij op zijn knieën voor Jezus. Wat... Die heeft toch wel iets, hij heeft dat gezegd en dit wonder gebeurt. Wie is die man, hè? Vraagt hij zich regelmatig af. Wie is die man? En eigenlijk wil hij, denk hij, ik kan hier niet bij zijn. Dit is te groot voor mij, ik kan dit niet bevatten. Dit gaat boven mij heen, ik ben een zondig mens, ik kan daar niet bij komen. Wij hebben dat ook vaak, dingen, hè? Als dingen buiten ons omgaan. Als Gods geest gaat werken. Zowel als dingen zien gebeuren, dan denk je van, laat mij hier even, ik ga een beetje achteruit. Dit begrijp ik niet. Petrus begreep dit ook niet helemaal, maar hij zag wel hoe bijzonder die Jezus was. En vanaf dat moment was Petrus betrokken bij allerlei gebeurtenissen, bij de meest intieme gebeurtenissen waar Jezus was. Hij had zoveel wonderen gezien en hij was erop uitgezonden. Dat lezen we in Lucas. En wonderen en tekenen gebeuren onder de handen van de discipelen, de apostelen. Dat is toch geweldig? Ze hadden onderwijs gekregen en Jezus zendt hem uit. Maar als ze terugkomen, dan is het toch wel dat Jezus uiteindelijk zegt van, na al die opwinding, dit is er allemaal gebeurd. Mensen genezen, mensen bevrijd. Man, dat is geweldig. Jezus zegt, ja, maar uiteindelijk gaat het om de zielen. Gaat het dat je in het boek van het leven staat. Leidt dit alles toe tot de bouw van mijn koninkrijk. Daartoe geef ik je ook de gave. Het leidt allemaal tot verheerlijking van God. Daar gaat het om. Nou, wie van ons kan zeggen dat je over water gelopen? Petrus wel. Misschien is een overmoedige daad dat hij uitstapt als Jezus roept. de stem van zijn Heer hoort. En het was niet zo verwonderlijk dat ze bang waren, want ik las in een commentaar dat als er storm was op een meer en ze zaten in een bootje en het verhaal wilde als ze een soort geestverschijning zagen, dat het teken was dat je als zeeman zou gaan sterven. Dat was het bijgeloof toen. En we lezen dat Jezus als een soort spook zagen ze hem, dus ze waren als de dood dat ze zouden gaan sterven, dat het laatste uurtje geslagen had. Maar dan spreekt Jezus. En Petrus pakt dat op en hij gaat naar hem toe. Zeg me dat ik tot u moet komen. En hij doet het gewoon. En die wonderbare spijziging is ook zo bijzonder. Ik heb altijd heel veel stripverhalen gelezen, dus ik heb wel wat fantasie. Dat vind ik altijd mooi om dat uit te beelden. En dan zie je dat, ja, in de film van Jezus is dat allemaal zo, het is mooi uitgebeeld, maar een beetje... Ja, een beetje vroom zou ik zeggen, hè? Zo een beetje soft. Als we hadden het laatst over christelijke films, die kunnen soms, daar ligt het zo dik op. Ik denk, ja, maar dit was een werkelijkheid. Ze hadden niets, ze verzonnen van alles, dat zouden wij ook doen, van nou, hoe kan je nou zoveel mensen voeden, 5000 mannen. Nou, de meningen zijn dan verschillend hoeveel vrouwen en kinderen er waren, maar laten we het even verdubbelen, er zijn 10.000 mensen. Je bent met z'n 12, je hebt 5 broodjes. Nou, die zijn wel vrij flink, hè, dacht ik. Maar goed, 10.000 mensen. En laten we die vissen nog even liggen. Want die waren misschien al een beetje... Hè? Maar dan heft Jezus dat op en dan vragen de zegen aan God. En de mensen gaan in groepjes zitten. En alle discipelen krijgen, denk ik, een stuk pastukjes brood. Zie je dat voor je? Ik heb geen grote handen, maar... Vaak hebben arbeiders wel flinke handen. En dan zie ik dat voor me, Petrus, ruwe baard en dan zo'n hand. En dan liggen daar 5 stukjes brood. Ga jij dat groepje er maar doen? Nou, ik zou, als ik hier moet uitdelen, dan, ik zie dat voor me. Hij, een beetje benauwd. Zie je dat voor je, dat je dan gaat doen? Maar hij deed het. Want Jezus was een soort held voor hem geworden. Hij had zoveel dingen meegemaakt. En misschien, we weten niet wanneer die vermenigvuldiging plaatsvond, maar misschien wel het moment dat hij dit deed zo. En ik, hé, nog steeds 5. Hè? Nog steeds 5. Hoe is het mogelijk? En die vis stinkt ook niet meer. Die is vers. Oh ja, ik kan me dat zo voorstellen, dat dat iets met je doet. Je moet je fantasie gebruiken. Over het goede, hè? Geweldig. Jezus was zijn held. Hij was op de verheerlijking. Nee, op de berg met de verheerlijking. Hij, en daar was ook Johannes weer bij, hè? Zie hoe die twee altijd dicht bij Jezus waren en Jacobus. En daar zijn ineens Mozes en Elia. En er is licht en er gebeuren van alle dingen. Ze horen ze praten. Wat is daar aan de hand? Wat is er aan de hand? Wat gebeurt hier? Ze waren daar getuigen van. En dan heb je weer typisch Petrus. Het is goed dat wij hier zijn, zegt hij. Dan kunnen we 3 tenten opslaan. Nou, als ik een beetje naar Petrus kijk en denk hoe die is, dan zou die misschien wel dachten, het is wel goed dat ik hier ben. Hè? Ik ga dat wel even regelen met die tenten. Nou, die twee helpen mij wel. Maar ja, dat is Petrus. Instappen, doen. Dingen naar zich toe trekken. Soms ben ik daar wel eens jaloers op. Ik zou dat ook meer in moeten stappen, uit moeten stappen. Gewoon doen. Zien wat er van komt. Dat is wat die persoon ook bedoelde toen. Die zei van, ik zou wel eens wat meer naar buiten willen treden. Maar ja, dan stel je ook kwetsbaar op. Dat was bij Petrus ook zo. Dat zagen we ook in andere verhalen. Maar hij was erbij. Uiteindelijk hebben we gelezen dat hij ook op een afstandje bij de kruisiging stond. Hij was als eerste die als reactie dat het graf leeg was, naartoe rende. Johannes was sneller. Die was er eerder. Ja. Maar opnieuw zien we dat Johannes het graf niet inging. Die bleef weer op een afstandje staan. Die was wat bedachtzamer. Maar Petrus ging naar binnen en keek rond. Allemaal dingen die Petrus deed. Waar was zijn held? Hij was gestorven. Het graf was leeg. Hij had heel veel gehoord. Jezus had er steeds over gepredikt. Wat was hier gebeurd? Wat had het gedaan met zijn denkwereld? Als we lezen dat hij daar bij Galilea woonde, dan was dat een soort broedplaats ook van de Zeloten. Opstandelingen die eigenlijk het Romeinen het land uit wilden gooien. En Petrus is daar ook opgegroeid, in diezelfde setting. Moet u allemaal maar eens opzoeken. Dus dat heeft wel heel veel te maken hoe Petrus was gaan denken. En hij had natuurlijk de profetieën gehoord, gelezen dat er een Messias zou komen, een nieuwe koning vanuit het geslacht van David en het herstel van het koningschap. Mensen vangen, zullen we dan die Romeinen vangen, het land uitzetten? Misschien was dat zijn gedachte wel. Weet u, wonderen en tekenen, die gebeurden natuurlijk ook in de tijd van Mozes en Elia, Elisa. Dus het was niet ongewoon dat hij ook bekend was met wonderen. En dat Jezus die ook deed, hij was uiteindelijk een rabbi, een man van God. Maar was hij die Messias? Was dat nou degene die ons kan bevrijden van alles waar we doorheen gaan? Jezus vraagt aan Petrus, wie zeg je dat ik ben? En ik denk dat hij vanuit die overtuiging gewoon zegt, u bent de Messias, de Zoon van God, de levende God. Want zo stond het ook in de profetieën. Maar toch denk ik dat hij bezig was met zijn eigen koninkrijk. Met een aards koninkrijk wat hij voor ogen had. Waar hij aan dacht. Het beloofde land, vrij van overheersing, vrij van de Romeinen. Terwijl God die zegt, maar vlees en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar God zelf. En dan is er die zegentocht van Jezus. Hij komt Jeruzalem binnen en het volk zingt, Hosanna, Hosanna, de zoon van David. Die komt in de naam van de Heer. Want hij zou uit het geslacht van David komen. Zou het dan echt zo, zou het echt gaan gebeuren? En als Jezus dan over zijn lijden en sterven gaat spreken, eigenlijk wil Petrus Jezus zo niet zien. Hij wilde eigenlijk geen nederlaag zien. Hij wilde, dat paste niet in het beeld wat hij over Jezus had, de overwinning. Hij wilde geen lijden zien, maar hij wilde overwinning zien. Hij wilde geen strijd zien. Hij wilde de leeuw van Juda. Maar Jezus is ook het lam van God. En als Jezus daarover spreekt, dan zegt hij dat God had verhoeden dat u gedood wordt in Jeruzalem. En als Jezus zijn voeten wil wassen als een knecht om te dienen, dan zegt hij nooit, dat niet. Dus het was voor Petrus heel moeilijk om Jezus ook als de dienaar, zoals Jesaja zegt, de leidende knecht te zien. Hij had een beeld. En ik denk dat zijn afkomst, zijn verleden, dat wat hij opgeslagen had in zijn gedachten, dat hij daar ondanks alle onderwijs, alle dingen, daar nog niet los van was. En Petrus worstelde daarmee. En dat hebben we ook gelezen toen hij Jezus verraadde. Dat was een worsteling. Er was angst zijn leven binnengekomen van hoe zit het nou? Is het nu allemaal over? En dat is zo mooi aan het eind. Is daar een soortzelfde ontmoeting. Jezus komt weer bij hem. Petrus die, en dat lezen we zo ook, op een gegeven moment weer zegt van, ik ga vissen. Ik ga weer terug naar mijn oude leven. Daar waar hij begonnen was als visser, zegt hij op een gegeven moment, had de Heer wel een paar keer ontmoet, maar hij zei, ik ga weer vissen. Ik ga terug naar mijn oude leven als het ware. Het cirkeltje is rond. En dat is een groot gevaar. Hij was heel veel kwijtgeraakt, dacht hij. En uiteindelijk, dat was zijn zekerheid. Dat waren zijn inkomsten. Daar was hij goed in uiteindelijk. Ja, totdat Jezus kwam en dat leven helemaal in de war had gestuurd. En dat hij zei van je moet aan die kant vissen. Maar dat vind ik zo mooi. Was ik blij met dat laatste lied. Dat Jezus terugkomt. Dat er opnieuw een ontmoeting komt. En weet je, het is mooi, we hoeven daar niet op te wachten tot Jezus wederkomt. Want God wil jou ook vandaag opnieuw ontmoeten. En dat was ook zo met Petrus. Laten we het eens even lezen. Johannes 21, vers 1. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. Nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus, Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael, de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus waren er ook weer bij, en nog twee anderen. En Petrus zegt daar, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Dat is ook zoiets, hè, als je dat soort mensen soms ook bij anderen meeslepen. Van, nou ja, het is hier niet. Kom maar, we gaan weer. Hoe gevaarlijk zijn die dingen als je negatief bent. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan, stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ik denk dat misschien toen Petrus dit hoorde, een soort déjà vu kwam. Hey, toen zei hij ook. En nu zoveel tijd later, 3 jaar later uiteindelijk, is dat een beetje zo de tijden zijn. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden houden of trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus. We hebben Johannes weer. De leerling van wie Jezus hield. Oh, ben ik blij dat mijn tweede naam Johannes is. Mooi, hè? Het is de Heer. Eerst was het Andreas, zijn broer die hem op Jezus wijst. Nu is het Johannes. Het is de Heer. En iets in het hart van Simon bewoog hem. Hij trok zijn kleed omhoog en sprong het water in. En de andere leerlingen kwamen met de boten, sleepten het net vol vissen achteraan. Ze waren niet zo ver van de oever. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Vis en brood. Komt ook steeds weer terug. Breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben, zei Jezus. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen. Wel geteld 153 en het net scheurde niet. En Jezus zei, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie er was. Ze begrepen dat het de Heer was. Ja. Jezus nam het brood, gaf hun ervan en ook de vis. Dit was inmiddels de 3e keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. En dan zo mooi, vers 15. Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier? En Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei, wijd mij lammeren. En nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hoed mijn schapen. En voor de 3e maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van me? Petrus werd verdrietig. Omdat dat voor de 3e keer vroeg Jezus of hij van hem hield. En hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u hou? En Jezus zei, wijd mijn schapen. En dan gaat het even door. Want wij stoppen hier vaak. En dan denk ik, wauw, prachtig eind. Maar dan komt juist die overgave. Waarachtig, ik verzeker je, toen je jong was, deed je zelf je gordel om en ging je daarheen waar je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Hier was het punt dat ik denk, hier was opnieuw Dat Jezus aan hem vroeg, wil je mij echt volgen? Wil je loslaten? Wil je dat overgeven wat je misschien nog vast hebt gehouden? Heb je het nu begrepen waar het om gaat? Als we praten over vissers van mensen. En het staat er allemaal niet zo duidelijk zoals wij het graag willen. Maar ik denk dat hier iets gebeurde in het denken van Petrus. Na alles wat er gebeurd was in die 3 jaar. Dat hij nu het beeld had wie Jezus werkelijk is. En wat hij kwam doen. En dat lied zei ook, dan zul je hem kennen zoals hij werkelijk is. Het ging niet om het koninkrijk, het ging niet om de Romeinen te verslaan, maar het ging om het koninkrijk van God. En er was een hele ommekeer in Petrus. En hier houdt zijn verhaal niet op, want het gaat door in Handelingen. En daar zie je welke geweldige dingen hij gaat doen. En dat vind ik ook weer mooi als je dan naar Petrus kijkt, dan is hij eigenlijk degene die het initiatief neemt op die Pinksterochtend en de gemeente tot leven brengt. En als je helemaal aan het einde van de Bijbel kijkt, dan zie je daar weer Johannes, die ons verder meeneemt de toekomst in. Wie is toch deze man, dat zelfs de storm, de wind, de zee naar hem luistert? En ik was daar een beetje over aan het nadenken, hoe wij, en ook ik zelf, soms een beeld vormen van Jezus. Van wat we meegekregen hebben uit ons verleden, uit onze achtergrond. Maar ook de jaren die we soms in de kerk doorbrengen. Dat we een eenzijdig beeld van Jezus hebben gekregen. Van wie hij is, wat hij doet, wat hij mag doen. En dat we ook heel vaak dingen vast willen houden. Dat wij in controle willen zijn van ons leven. Waarvan we toch heel vaak lezen als je tot geloof komt. Dat hij je Heer is. Maar is hij ook werkelijk Heer in al die facetten van ons leven? Het geweldige is, als Petrus gezien wordt door Jezus of Simon, dat God al vertelt wat hij zal worden. Ook de rots. En ik geloof, zoals God, zoals Jezus jou en mij ziet, dat hij al die potentie in jou en mij ziet. Waar je die droom die hij voor jouw leven heeft. Dat doel met hij, wat hij voor jouw leven heeft. Maar in hoeverre zijn wij bereid om uit te stappen en daarin te wandelen, zodat hij tot zijn doel komt. En soms moeten we, dat moest Petrus ook, heel veel inslikken. Toen Jezus op het terrein kwam van het vissen, en hij wel even ging vertellen hoe dat moest, dan zeg je ja. Maar dit kan ik zelf al aan. Dit kan ik zelf al regelen. Dit hoef ik toch niet over te geven? Maar dat is juist wat Jezus wil. Door alles heen. Door al die teleurstellingen, verkeerde verwachtingen. Dingen heen die er in je leven gebeuren. Blijf je op Jezus gericht? Blijf je hem zien? Dat hij jouw Heer, jouw verlosser is? Je kan heel makkelijk die roeping kwijtraken. Terwijl je nog jarenlang in de kerk zit. En gewoon iedere zondag komt en meedoet. En als je thuis komt, dan is het misschien weer vaak, was dit het nou? En dan mis je denk ik heel veel waartoe God je geroepen heeft. Want juist als we straks hier die deur uitgaan, dan komt het erop aan. Bij Petrus kwam het er op een gegeven moment op aan, toen Jezus verheerlijk was naar de hemel en de belofte, de Heilige Geest was gekomen, dat zij het moesten doen. Ik las dat in een stukje dat de engelen aan Jezus vragen, hoe gaat het nou verder? Nu bent u hier verheerlijk in de hemel, hoe gaat het nou verder met de bouw van uw koninkrijk? En dat Jezus zegt, ja, maar daar heb ik deze mensen voor gekozen. Dat wil ik door hun heen doen. Door hun heen wil ik het koninkrijk laten zien, wil ik mij zichtbaar maken. Er is geen ander plan. Maar dan moeten we ons wel geheel in zijn hand geven. Leggen ons leven in zijn hand. Soms moeten we ons beeld van hem bijstellen. Er wordt heel vaak verhalen van mensen die tot geloof gekomen zijn. En dan een gezinnetje hebben. En dan denken, nu wordt alles koek en ei. Nu leven we op een roze wolk. God gaat ons zegenen. En we gaan straks heerlijk de hemel in met elkaar. totdat de een zijn baan verliest, of het kind ziek wordt, of andere dingen. Wat voor beeld heb je dan gevormd? Begrijp me niet verkeerd, Jezus voorziet in alles. Jezus is onze genezer, hij is onze bevrijder, hij geeft je kracht, hij geeft je overwinning. Maar er komen ook beproevingen, er komen ook strijd. En als je het verkeerde beeld hebt van wie Jezus is, dan kan het wel eens heel moeilijk worden. Maar als je Jezus kent zoals hij werkelijk is, dan kan je daar kracht uit putten, vertrouwen. Dan heb je een toekomst. Want dat is dat lied ook zo mooi. Het is niet hier, we hebben ook een geweldige toekomst. Maar ook nu vandaag mogen een geweldig leven leiden. Petrus was bereid om dat allemaal los te laten. En uiteindelijk zal zijn schoonmoeder daar ook wel mee ingestemd hebben. Want je leest dat ze niks tekort kwamen. God had voor andere mensen gezorgd die van alles hadden voorzien, zodat ze hun bediening konden doen. Misschien worstelen jullie ook nog met dingen. Ik wel eens, om dingen los te laten. Dan heb je gauw de neiging om alles te gaan regelen, om mensen te bellen, om dingen te doen, dat je God vooruit loopt. En uiteindelijk loopt het toch gewoon vast. Maar als we het aan hem overlaten, en het netje aan de andere kant uitgooien, of er eens de andere kant op gaan, dan dat we gewend zijn om altijd te doen, ja, dat is juist mooi. Hè? Ja, ik hoor het niet meer, want ik werk nu de hele dag onder de kinderen. Dus ik hoor van alle geluiden, baby's, van 8 jaar kinderen en nou ja, huilen, gillen, schreeuwen. Dus ik denk, oh, dat is leven. En dat leven is geweldig. Dat is nieuw leven. En ik weet niet of jullie dat kunnen spelen, 582, opwekking. Ik wou dat graag met u zingen. Out of control, de dingen uit handen geven. Het echt bij Jezus neerleggen en zeggen, Heer, u mag het doen. Ik kan het niet. En misschien moet je dingen belijden. Peter zei, ik ben een zondig mens. Maar deins niet terug. Maar ik ga juist naar Jezus toe. En omarm hem. Laat hem je opnieuw aanraken, want hij komt naar je toe. En of je nou 20 of 30 jaar geleden tot geloof gekomen bent, maakt niet uit. Petrus had die ontmoeting met Jezus gehad. En uiteindelijk was Jezus daar weer. En hij nam hem zelfs apart. Hou je van me? U weet het toch? Dat is ook zoiets, hè? Laten we het met ons hart zeggen, Heer, ik hou van je. Moeilijk, in een relatie ook, om tegen je vrouw of een ander, ik hou gewoon van je, tegen je kinderen, ik hou van je. Dan moet je ook kwetsbaar opstellen. Misschien kunnen we dat lied spelen. Jezus, alles geef ik u, wat ik ben of heb, of wat ik ooit zal zijn. Het is een lied van overgave.